Geliefde gemeente, de Heilige Geest doet zijn werk heel onzichtbaar, heel onopvallend. Vorige keer hebben we het beeld gehoord van een schijnwerper. De Heilige Geest is als een schijnwerper om het licht te werpen op Christus, zodat we hem gaan zien. Het werk van de Geest is om Christus te verheerlijken en daarbij staat hij zelf als het ware op de achtergrond. Je merkt het werk van de Heilige Geest niet zomaar. Dat onopvallende, dat heeft ook Elia gemerkt. Elia die was bang. Heel bang om gedood te worden. Hij vluchtte de woestijn in. Hij ging door de woestijn heen naar de berg Sinaï. En toen die daar was, toen wachtte hij eigenlijk op God. En de Heer kwam hem opzoeken. En er was eerst heel onstuimig weer, storm, donder en bliksem, aardbeving. Maar dan staat er, daar was God niet in. Kijk, het was wel van God, maar daar was niet het persoonlijke werk van God in. Waarin wel? Weet de kinderen het? Wat gebeurde er? Waarbij Elia de stem van de Heere ging horen, was het suizen van een zachte stilte. Dus Elia moest leren, de Heilige Geest, die doet dat werk in stilte. En niet heel opvallend. En toch, op een bepaalde manier kun je het werk van de Heilige Geest juist wel heel goed herkennen. Er is iets van het werk van de Heilige Geest waar wij elke dag iets van merken. Of eigenlijk veel van merken. Er is iets heel opvallends in het werk van de Heilige Geest. De Bijbel. De Bijbel is het meest opvallende. Het meest duidelijke. Elke keer als de Bijbel opengaat, dan kun je zeggen, gelukkig heeft de Heilige Geest gewerkt. Hier merken we het. We hebben het over de Heilige Geest vanuit zondag 20... De catechismus besteedt er dan één vraag en antwoord aan. Ik heb het al wel genoemd. Het gaat wel veel vaker over de Heilige Geest in de catechismus. Maar steeds een tussenzin. Er is maar één antwoord over de Geest zelf. Ik dacht, het is toch goed om daar nog iets van uit te breiden. Dus we staan vandaag stil bij de Geest en het Woord. En dat vanwege wat er staat in de geloofslijdenis van Nicea. Die zullen we zo meteen ook lezen. Wij lezen eerst Heidelbergse Catechismus zondag 20. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk, dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere, dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven. De tweede helft van het antwoord hopen we de volgende keer te bespreken. Dus we hebben de vorige keer gehoord wie de Geest is. De eerste helft, dat hij God is en dat hij een persoon is. De volgende keer hopen we dan te horen, ja, wat dat nou betekent in je eigen hart, in het persoonlijke leven. Maar je zou kunnen zeggen dat tussenin, daar staat dat werk wat de Geest doet met het woord. En ik noem dat, de lezen de geloofslijnis van Nicea. In de Bijbel kunt u die vinden na de Dordtse leerregels. Ze hebben de catechismus, dan de Nederlandse geloofslijnis, dan de Dordtse leerregels. En daarnaast staan nog drie kortere geloofslijnissen. De tweede is de geloofslijnis van Nicea. En dan lezen we een stukje over de Heilige Geest. Dat is iets uitvoeriger dan in de apostolische geloofslijnis, die wij zondags altijd horen. Er gaat eerst een heel gedeelte over God de Zoon, over de Heer Jezus. Het eindigt op dezelfde manier als de geloofslijdenis van de apostolische geloofslijdenis om te oordelen de leven en de doden. Alleen komt er nog na wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En om die laatste zin gaat het me nu. Die gesproken heeft door de profeten. Dat is waar we nu vooral aandacht aan geven. De geest en het woord. De geest en het woord. De Bijbel ontvangen. De Bijbel geloven. En de Bijbel volgen. Dus de geest en het woord. Het woord van God. Drie gedachten dus. De Bijbel ontvangen. De Bijbel geloven. En de Bijbel volgen. Dus als eerste de Bijbel ontvangen. Wat is de Bijbel eigenlijk voor een boek? Wij lezen elke dag uit de Bijbel. Ik neem aan dat dat ook voor u geldt. Elke dag gaat de Bijbel open. Niet alleen de kinderbijbel, maar de Bijbel zelf. En ik hoop, jongelui, dat jullie dat herkennen. Niet alleen van je ouders, daar begint het. Maar dat je het ook zelf doet. Elke dag de Bijbel open. En dan geef ik gelijk even een praktische aanwijzing erbij. Dan ook elke dag de Bijbel open. Het is natuurlijk, als je toch een smartphone hebt, heel mooi is er ook een Bijbel-app op staat. Het is beter dat die er wel op staat dan niet. Maar het is niet handig om de Bijbel alleen maar via de smartphone te lezen. Het is handig als je ergens bent, je hebt geen Bijbel bij, en denk, oh gelukkig, ik kan hem ook nog nazoeken. Maar lees de Bijbel elke dag uit dat boek. Want anders is er toch iets tussen al het andere. Je bent aan het appen, dan ook nog even de Bijbel. Je bent de Bijbel aan het lezen en er komt er ook weer even een berichtje tussendoor. En behalve dat, als je de Bijbel als boek leest, dan zie je ook dat hele boek. Je kunt niet alles in één keer lezen, maar je ziet wel, alles wat je uit de Bijbel leest, dat staat in dat boek. Je leest niet maar een losse tekst. Maar je leest een tekst uit een hoofdstuk. Of je leest een heel hoofdstuk. Of je leest twee hoofdstukken. En dat hoofdstuk, dat staat in een Bijbelboek. En dat Bijbelboek, dat staat in de hele Bijbel. Hoeveel Bijbelboeken zijn er? 66. En als u dat niet zo'n mooi getal vindt, er zijn er ook die zeggen het zijn er 70. Als je de psalmen goed leest, dan zie je het zijn eigenlijk 5 psalmboeken. Nou, als je dan dat zo bij elkaar optelt, dan zijn er 70 Bijbelboeken. Maar anders 66. 39 in het Oude Testament en 27 in het Nieuwe. En die boeken van het Oude en het Nieuwe Testament, die zijn door meer dan 20 verschillende mensen geschreven. En er zit wel 1500 jaar zo tussen. Dat het eerste geschreven is en dat het laatste geschreven is. Het is daarom een heel ander boek dan de Koran. Ik las vandaag nog van een moslim die is het christendom gaan onderzoeken. En hij vergeleek eerst altijd de Koran met de Bijbel. Hij dacht dat is eigenlijk net zo'n soort boek. Maar toen hij begon de Bijbel zelf te lezen, toen kwam hij erachter, de Bijbel is een ander boek. De Koran, die is door 1 persoon geschreven. Door Mohammed. Wel over een aantal jaren, maar er was 1 persoon. En die heeft een heleboel gedachten eigenlijk na elkaar opgeschreven. En je kunt daar losse teksten uithalen. Want er zit lang niet altijd veel verband tussen. Geen verhaal of zo. De Koran, dat is niet een boek dat begint bij de schepping en eindigt bij de wederkomst. Dat is bij de Bijbel wel zo. Dat is eigenlijk opvallend. De Koran is door één persoon geschreven en er zit geen lijn in. En de Bijbel is door een heleboel personen geschreven en er zit juist wel lijn in. Het begint bij de schepping en het eindigt bij de eeuwige heerlijkheid. Wat die moslim ontdekte, dat was dit. In de Koran, daar kun je een losse tekst nemen en dan een andere losse tekst en die probeer je maar op je eigen manier met elkaar te vergelijken. Maar dat kan bij de Bijbel niet. Bij de Bijbel kun je geen losse teksten nemen. Die horen in die lijn van Genesis naar Openbaring. Ze staan in een verband, het verband van het hoofdstuk, het verband van het boek en dus dat hele grote verband. De Bijbel, zou je kunnen zeggen, legt zichzelf uit. Als je losse teksten zou nemen, dan moesten wij de Bijbel gaan uitleggen. Dan moesten wij kijken, wat hebben die teksten nou met elkaar te maken? Maar de Bijbel is één verband. En dat verband, dat geeft aan wat de betekenis is. En waarom is dat nu zo? Hoe kan dat eigenlijk? Dat het één verband is. Hoe kan het dat die Bijbel zo bij elkaar past, terwijl er zoveel verschillende schrijvers aan gewerkt hebben, in zoveel verschillende culturen? Mozes schreef toen hij net uit Egypte kwam, dus die was eigenlijk gevormd aan het Egyptische hof en die zat in de woestijn. David, die was van afkomst een herder en die was gevormd in Israël. Daniel was een prins en die was gevormd aan het hof van Babel. Petrus was een visser en die was gevormd op het platteland van Galilea. Paulus was een wetgeleerde, die was gevormd op een school in Jeruzalem. Zo verschillend. Verschillende tijden, verschillende karakters, verschillende achtergronden. En toch is het één. Het is één lijn. En al die gedeelten horen bij elkaar, ze verwijzen naar elkaar. En als je, en hoe langer, hoe meer je het leest, hoe meer patronen je ontdekt. Laat ik zo één voorbeeld noemen. Dat is misschien een wat eenvoudig voorbeeld. Maar één voorbeeld uit de evangelie. De evangelie zijn door vier personen geschreven. Het gaat wel allemaal over het leven van de Heer Jezus. Maar ze hebben los van elkaar hun evangelie geschreven. En allemaal hebben ze een paar kruiswoorden opgeschreven. Hoeveel kruiswoorden zijn er? Hoeveel kennen wij er? Zeven, hè? Zeven kruiswoorden kennen we. Maar er is niet één evangelie waar zeven kruiswoorden staan. Eén of twee of drie. Keer vier. Dat is het. Zeven, dat is dat volle getal. Maar niet één evangelie heeft er zeven. Maar bij elkaar zijn er zeven. En als je ze op een rij zet, en dat kun je door die evangelie te vergelijken, kun je ze op een rij zetten, dan passen ze zo precies. Het begint met Vader, het eindigt met Vader. Vader, vergeef het hun. En Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En precies ertussenin, de middelste, dat staat niet in hetzelfde evangelie. Ertussenin daar staat, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan staan er nog twee voor, of twee aan de ene kant ertussen en twee aan de andere kant ertussen. En als je die dan met elkaar vergelijkt, dan zeg je, hé, dat past ook zo goed op elkaar. Er zit een hele bijzondere opbouw in die zeven kruiswoorden, terwijl ze niet in één boek staan. En als Johannes schreef, heeft hij niet aan Lucas gevraagd van, zullen we afspreken dat we het zo en zo doen dat het precies past? Hebben ze nooit met elkaar kunnen afspreken. En toch past het exact. Het is alsof ze allebei in hun eigen studeerkamer puzzelstukken getekend hebben. En ze hebben zo die randen van die puzzelstukken getekend en ze hebben het ingekleurd. En iedereen op zijn eigen plek. En toen hebben ze die puzzelstukken allemaal opgestuurd naar eenzelfde plek. En daar was iemand die ging die puzzel leggen. En die dacht, hè, het past precies. Dat hebben ze met elkaar afgesproken. Ze hebben kopieën gemaakt. Maar dat is niet waar. Die puzzelstukken passen precies. En ze hebben het niet met elkaar afgesproken. Hoe kan dat? Snap je wel, hè, hoop ik. Waar komt dat van? Die mensen, die waren niet de enige auteur. Wij hebben de Bijbel niet gekregen van Johannes of van Mozes of van Petrus of van Paulus. Wij hebben de Bijbel gekregen van God. Het is Gods woord. Dus er is wel één auteur. Eén persoon die het geschreven heeft. Achter al die auteurs zit die ene auteur, die ene schrijver, God zelf. Dat is wat Petrus schrijft. In 2 Petrus 1. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Staat de schrift is niet van eigen uitlegging. Om zo te zeggen, ze hebben het niet zelf verzonnen. Maar de heilige mensen Gods door de geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Het was de Heilige Geest. Die dreef ze aan. De Heilige Geest in het hart van al die mannen. Die heeft ervoor gezorgd dat die Bijbel geschreven werd. En het is in hun eigen taal. Met hun eigen karakter. Met hun eigen herinneringen. En het is toch het werk van de Geest. Alles. Dat staat in 2 Petrus 1. Geen profetie is van eigen uitlegging. Dus je kunt niet zeggen, ja, Mozes heeft het van God. Maar Jesaja niet. Jesaja, dat was eigenlijk wel meer zelf verzonnen. Nee, alles is van de Heilige Geest. Dat zegt Paulus ook in 2 Timotheus 3. Dit eerst weten. Hij zegt dan, al de schrift is van God ingegeven. Al de schrift. Niet sommige, al de schrift is van God ingegeven. Paulus bedoelt dan nog, en Petrus, die bedoelt nog het Oude Testament. Ze hadden nog niet de hele Bijbel zoals wij. Maar je kunt wel zien, en dan wijs ik maar even op 2 Petrus 3. Je kunt wel zien dat het Nieuwe Testament er ook bij hoort. In 2 Petrus 3, daar staat... in vers 16 heet Petrus over de brieven van Paulus. Hij zegt, de brieven van Paulus die zijn wel moeilijk, maar de mensen die verdraaien het. Dat moesten ze niet doen, dat verdraaien ze. En dat doen ze met de brieven van Paulus, staat er, net als de andere schriften. Dus Petrus zegt daar, het Oude Testament, de schriften, daarbij horen ook die brieven van Paulus. Dat zijn ook schriften. Al de schrift is van God ingegeven. Die oude schrift en die nieuwe schrift. Dat is één geheel. Oude en Nieuwe Testament die horen bij elkaar. Als je zou kunnen zeggen. Als een bak met de deksel erop. Of als een pot met de deksel erop. Dat Oude Testament, dat was nog open. Het was wel af. Het Oude Testament was al af, maar het was nog open. Dat zei, er moet nog iets meer gezegd worden. Er moet nog iemand komen namelijk, de Heer Jezus. En toen kwam het Nieuwe Testament. En toen is het deksel in die zin erop gegaan. Toen was het echt af. Dus één geheel. Oude en Nieuwe Testament, die horen hecht bij elkaar. Dus je moet nooit meegaan met de gedachte, dat is alleen maar het Oude Testament, dat telt niet meer. Of het Oude Testament, dat was voor Israël. Of de God van het Oude Testament, dat is een ander soort God. Dat is nog hard. Het Nieuwe Testament, daar is het de God van liefde. Nee, het is één geheel. Dezelfde auteur. De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat Mozes, Jesaja, David en Petrus en Paulus gingen schrijven. En het is precies geworden zoals het moest zijn. En dan is ook alles waarachtig. Dat is waarom Petrus en Paulus allebei het schrijven. In 2 Timotheus 3 zegt Paulus, blijf in hetgeen gij geleerd hebt, vers 14. Hou vast aan die schrift. Aan alles wat er staat. En Peter ook. Die zegt in vers 16 van 2 Peter 1. We zijn geen kunstig verdichtelijke fabelen nagevolgd. Toen we het over de Heer Jezus gehad hebben, toen was er geen sprookje, geen mooi verhaaltje. Maar we hebben het profetische woord dat zeer vast is. Dat vaster dan vast is. Hou vast aan de schrift. Ook al zijn er in deze tijd veel mensen die zeggen, ja, die Bijbel, dat is natuurlijk wel een mooi boek. Er staan hele goede dingen, maar dat is niet allemaal waar. Er staat dat de aarde in 6 dagen geschapen is, maar dat kunnen we niet meer geloven, want de wetenschap die zegt iets anders. Of, het gaat er wel over dat alleen een man en een vrouw een relatie mogen hebben. Maar ja, ze kenden natuurlijk nog geen relaties tussen 2 mannen in liefde en trouw. Dus, nu kennen wij dat wel en dan kunnen we nu iets anders doen. Dan mag dat nu allemaal wel. In de Bijbel nog niet, in onze tijd wel. Of, ja, de Heer Jezus die noemt wel de hel, maar eigenlijk bedoelt hij niet echt de hel. Dus wij hoeven mensen niet meer te waarschuwen voor de hel. Nou, allemaal dat soort dingen. Die worden ook in kerken verkondigd. Alsof wat wij bedenken, of wat de mensen om ons heen bedenken, wat de wereld bedenkt, alsof dat belangrijker is. Alsof dat meer waarachtig is. Als je wat, nou ja, in de wetenschap zit, of met filosofieën moet gaan praten, dan kun je best wel lastige vragen krijgen. En dan kun je ook wel eens denken, ja, ik weet ook niet precies hoe dat zit met wat ze daar in de wetenschap zeggen of wat daar beweerd wordt. Ik weet ook niet precies. Misschien hebt u het zelf ook wel eens op een andere manier. Je leest 2 dingen in de Bijbel. Ja, hoe kan dat nou? Hoe kan dit en dat bij elkaar? Wat hier staat, wat daar staat. Dat klopt toch niet met elkaar? En dan ga je pieker in je hoofd. Wat moet je dan? Dan hoef je niet te denken, ik mag dat niet denken. Want je denkt het. Dus je hoeft niet net te doen alsof je het niet denkt. Wat moet je nou wel tegen jezelf zeggen? Ik mag de Bijbel niet betwijfelen. Dus ik kan die vragen wel hebben, en die vragen mag ik wel stellen. Maar ik moet niet denken dat ik die kan beantwoorden buiten de Bijbel. Omdat ik de Bijbel moet gaan aanpassen, want ik heb zulke ingewikkelde vragen. Als je nou zo'n vraag stelt, zeg, hoe zit dat nou? Dan moet je altijd bedenken, het enige antwoord wat geldig is, is het antwoord van de Bijbel. Of je het nou direct snapt of niet, dat is niet zo erg. Het kan zijn dat je vragen blijft houden tot je sterven. Dan zeg je, ik weet niet precies hoe het zit. Maar dit weet ik heel zeker, dat de Bijbel klopt. En als de wetenschappers zeggen, de Bijbel klopt niet, dan kloppen die wetenschappers niet. Maar als mijn verstand zegt, het klopt niet, dan klopt mijn verstand niet. Want de Bijbel is het woord van God. En hoeveel wij ook niet kunnen begrijpen, God weet het wel. Er is wel een antwoord. Maar wij zijn in de meeste gevallen te onwetend om het antwoord te weten. Als je maar wil belijden. De Bijbel is het woord van God. En daar buig ik voor. Dat erken ik. Dat is het eerste. De Bijbel krijgen. En wij hebben de Bijbel ontvangen als werk van Gods geest. En daarom moeten wij het geloven. Maar geloven en geloven is 2. Onze tweede gedachte, de Bijbel geloven. Het is belangrijk dat wij zeggen, ook in 2024, Gods woord is vast. Wat de wereld ook zegt. En dan kunnen we dus zeggen, ja, daar sta ik voor. Wij geloven in het woord van God. Maar geloof je het ook echt? geloof je het ook in je hart? Ja, ik ben er diep van overtuigd dat de hele Bijbel waar is. Ik geloof met heel mijn hart, van Genesis tot Openbaring, het is het woord van God. En toch die vraag, geloof je het echt? Ja, nou, als iemand zegt over de evolutietheorie en zo, dan zal ik de Bijbel verdedigen. Dan zal ik zeggen, nee, er staat in Genesis 1 dat God de wereld gemaakt heeft in 6 dagen en in Exodus 20. Dus, dat geloof ik echt. Dat moeten we ook doen. Maar er staat meer in de Bijbel. Weet je wat er ook in de Bijbel staat? Er staat ook iets in de Bijbel over onze ziel. En er staat ook iets in de Bijbel over de Heer Jezus. En eigenlijk is dat veel moeilijker om te geloven. Je kunt prima geloven dat God de wereld geschapen heeft in 6 dagen, terwijl je niet gelooft dat je een zondaar bent. En je moet het allebei geloven. Geloven. Echt geloven dat je een zondaar bent die voor God niet kan bestaan. Echt geloven wat de Bijbel zegt. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dat je alleen maar door het bloed van de Heer Jezus voor God kunt bestaan. Echt geloven. Dat na de dood een van beiden is, hemel of hel. Echt geloven dat het werk van de Heer Jezus echt genoeg is. En niet voor 1 dag, maar voor de eeuwigheid. En vanmorgen noemde ik het al even, maar ik noem het maar weer. En juist bij een sterfbed kan dat zo beproefd worden. Als je zelf voelt dat je dood nadert. Of als je als omstanders om een sterfbed staat en je voelt dat de dood nadert, dan voel je het komt er echt op aan. Je kunt het niet doen met wat algemeenheden. En dat staat toch in de Bijbel? Is het waar in je hart dat je vertrouwt op de Heer Jezus? Of leef je nog met jezelf, vanuit jezelf? Mag je eraan vasthouden? Al ben je nog nooit in de dood geweest. Dat is niemand van ons. Al heb je wat dat betreft geen idee hoe het gaan zal. Dat je toch zeker mag weten hoe het gaan zal. Want God heeft het gezegd. Hij heeft gezegd dat hij door de dood en je vast zal houden. En na de dood het leven je bereid is. Is God zo betrouwbaar? Dat je daar nou je ziel en zaligheid en heel je leven aan ophangen kunt. Dat gaat niet vanzelf. Dan heb je meer nodig. En we kunnen met ons verstand dus de Bijbel aanvaarden. De feiten. Maar wat missen we dan? Dat ons hart voor die Bijbel opengaat. Voor de persoon in de Bijbel. Voor de goddelijke werkelijkheid. Dat je gaat merken, maar die Bijbel, dat is niet alleen maar een boek met feiten. Maar dat is een heel persoonlijk boek dat God aan mij gericht heeft. Het is even persoonlijk en even krachtig alsof ik een brief uit de hemel kreeg, aan mij geadresseerd, die God op mijn nachtkastje neerlegt, en waarvan die dan zegt, en dit is het. Zo persoonlijk. Hoe kom je zo ver? Dat is ook het werk van de geest. Diezelfde geest die in die bijbelschrijvers gewerkt heeft, zodat ze dat gingen schrijven, is dezelfde geest die in het hart wil werken, zodat je het gaat ontvangen. Precies dezelfde geest. Dat je het woord gaat ontvangen, dat je de diepte ervan gaat proeven. En dat je de persoon van God daarin gaat zien. En dan moet alles van jezelf eraan. Al je eigen gedachten. Je eigen keuzes. Maar wordt het woord van de Heer zo waar. God zij waarachtig. En alle mens leugenachtig. God heeft gelijk. Ik heb ongelijk. God is zo volkomen goed. En ik ben zo slecht. God is zo zuiver. Ik zo onzuiver. God zo betrouwbaar. Ik zo onbetrouwbaar. Hoe gaat dat nou? Dat die Bijbel zo'n kracht gaat doen. Nou, dat is eigenlijk een geheim. Een geheim dat niemand je kan leren. Niemand kan het je voordoen. Dat is een geheim van het werk van de Geest. Dat diezelfde Bijbel, die je misschien al wel 20 keer gelezen had, van voor naar achteren. Dat diezelfde Bijbel een andere Bijbel wordt. Wat eerst voor je beleving maar een boek was. Het wordt een brief. En dat zo persoonlijk gaat spreken, dat kan alleen een persoon doen. De Geest, die werkt door het woord. Dan denk ik aan een vrouw uit een vorige gemeente, die me vertelde, ik was daar toen ze voor het eerst aan het avondmaal gegaan was. Zeg nou dominee, ik heb heel wat keren gedacht als u preekte. Waarom vertelt u me nou niet wat meer? Waarom vertelt hij nou niet wat er gebeuren moet? Waarom vertelt hij nou niet hoe ik in de hemel kan komen? Maar toen kwam er een preek. Die sloeg zo naar binnen. En ik kreeg zicht op de Heer Jezus. Hoe ik tot hem mocht gaan. En toen dacht ik. Waarom heeft de dominee me dat nou niet eerder verteld? Waarom heeft hij nooit zo gepreekt? En ze zegt ik, ja, na die tijd kreeg ik zo'n honger naar het woord. Ik kreeg zo'n verlangen om meer preken te luisteren. Dus ik ben allemaal preken gaan luisteren die nog opgeslagen waren. Gewoon terugluisteren. En toen dacht ik, hè, heeft hij dit wel gezegd? Ik dacht dat hij het me nooit vertelde. Maar hij heeft het wel verteld, maar ik heb het niet gehoord. Mijn ogen zijn open gegaan, of mijn oren zijn open gegaan, en nu hoor ik wat u al lang verteld had, maar ik hoor het anders. De ogen gingen open, de ogen van de ziel. Zoals in Psalm 119 ook staat, dat uw geest mij ware wijsheid leer. Het oog verlicht, de nevels opdoe klaren. Dat mijn ziel de wonderen zie en ere die in uw wet alom zich openbaren. Dan is de Bijbel niet meer zo moeilijk. Nu is de Bijbel natuurlijk best een moeilijk boek. Er staan een heleboel dingen in de Bijbel die ik ook niet begrijp. En ik kan me dan voorstellen als je 15 jaar bent en je doet VMBO. Dat nog meer het geval is. He, dat je zegt, ja, maar ik ben helemaal niet zo geleerd. En ik heb nog niet zo vaak in de Bijbel gelezen. Ik vind die Bijbel maar ingewikkeld. Ook nog woorden die ik niet ken. Dat is ook begrijpelijk. En toch. Toch is het ook zo. Al heb je helemaal geen mega verstand. Als je hart open gaat, dan begin je de Bijbel beter te begrijpen. En natuurlijk mogen elkaar erin helpen. En de Bijbel hoeft niet onnodig ingewikkeld te zijn. Er staan ook oude woorden in de Bijbel. Nou, dat hadden we best wel kunnen veranderen. Dat zou helemaal niet erg zijn. Maar als het nog niet veranderd is. Als er nog steeds bijvoorbeeld staat. Met des en der en den en zo, die dingen. Nou, die hoeven er niet per se in te staan natuurlijk. Al staat het er wel in, dan kun je toch de Bijbel gaan verstaan. Als je ogen ervoor open gaat. Dan zeg je, ja, er staan wel sommige dingen in. Nou, die begrijp ik dan even niet. Maar dat heb ik ook. En misschien hebt u dat dan wat vaker. Ja, wat er gezegd wordt over God en over de Heer Jezus en over mijn ziel en over de hemel en over de hel. En nog veel meer dingen. Dat gaat open en ik ga het begrijpen. Ik ga zien wie Jezus is en ik kan niet meer zonder hem. En de Bijbel die wordt ook steeds mooier. Steeds rijker. Je gaat over steeds meer dingen van je leven. Wat heb je dan nodig? Dan heb je het nodig dat je naar de kerk gaat. Je hebt het nodig dat je de Bijbel opent. Je hebt nog iets heel hard nodig. Gebed. De Heere zegt het, de Heer Jezus zegt het. Hoeveel te meer zal mijn Vader de Heilige Geest geven aan degene die hem bidden? Dat is het verlangen van God de Vader om die geest te geven. Die geest die dat woord wil openmaken. Voor je hart en voor je hele leven verklaren. En om die geest moet je dus bidden. En dan nog maar weer een praktische aanwijzing. Dat is de reden dat sommigen gaan staan, dat ik ga knielen bij de preekstoel. Maar dan moet je niet denken, dat laten we over aan de domen en aan de kerkenraad om dan te gaan bidden. Ik hoop dat u als ouder het ook doet, maar ik zeg het ook tegen de jongeren. En er zijn jongeren die denken, nou dat is voor mijn ouders of dat is voor de kerkenraad om te bidden. Maar dat is niet waar, hè. Ik hoop dat je, als je het nog nooit gedaan hebt, vanaf nu wel gaat doen. Als dan de kerkraad staat om te bidden, dat je denkt, oh, nu is tijd, stilte, om te bidden. Te bidden voor de predikant, dat hij het helder kan brengen. Maar bidden voor jezelf. Of God je hart opent. Och, schonkt ge mij de hulp van uw geest. Ik zou zeggen, als je geen woorden weet te vinden, bid dat dan maar. Psalm 119 vers 3 of Psalm 25 vers 2. Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Of je mag het ook zo bidden. Heer, ik maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. Och, schonkt gij ons de hulp van uw geest. Mogen die ons op onze paden ten leidsman strekken. Als je het nog nooit gedaan hebt, ga je dan beginnen. Volgende week zondag. Voor de kerkdienst, in de stilte, meedoen. Je handen vouwen, je ogen dicht. En bij de Heere. Niet alleen de buitenkant. Niet alleen dat ik het met mijn oren hoor. Maar Maart, schenk ons uw geest. De Bijbel geloven. Dat is het tweede. En als derde, de Bijbel volgen. De Heere die heeft zijn Bijbel gegeven al eeuwen geleden. De Heere geeft dan zijn Bijbel, zijn woord, als je tot bekering komt. Maar dan hoef je die Bijbel daarna niet dicht te doen. Hè? Dan hoef je niet te denken zo. Nou is er gebeurd wat er gebeuren moest. Ik heb de Heer Jezus leren kennen. Ik mag weten dat ik zalig word. Nou is het genoeg. Nou kan ik die Bijbel aan de kant schuiven. Dat is nooit waar. Datzelfde woord, dat blijven we nodig hebben. En nog een keer Psalm 119. Mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. De Bijbel volgen. En ook de Heilige Geest volgen. Hebt u dat verlangen ook? Herken jij dat ook? Dat je wel eens echt verlegen zit om Gods leiding. Heere, wilt u mij alsjeblieft de weg wijzen? Ik weet niet wat ik doen moet. Ik weet niet waar ik heen moet. Ik weet niet wat goed is. Ik wil het zo graag van u weten. Waarom zou je het van God willen weten? Het kan zijn omdat je zegt, ja, ik ben een beetje onzeker. Ik vind het eigenlijk wel makkelijk. Als ik een beslissing moet nemen, ja, dan ben ik een beetje bang om zelf die verantwoordelijkheid te nemen. Kijk, ik schuif het eigenlijk liever op God af. Als God mij vertelt wat ik moet doen, ja, dan ben ik veel zekerder. Dat kan ook een stukje ootmoed zijn, dat je denkt, de Heer is wijs en ik ben niet wijs. Maar het is misschien ook wel een beetje gemakzucht. Wanneer is nou een goed gebed? Wanneer zegt Heere, ik wil niet mijn eigen keuzes maken. Ik wil niet een weg inslaan waar u het niet mee eens bent. Ik wil niet zomaar mijn eigen gang gaan. Maar ik zou zo graag willen gaan in uw wegen. En dus dan heb je zo'n gebed niet alleen maar op een moment dat je een beetje in de rat zit. En dat je denkt, nu vind ik het lastig en nu heb ik hulp nodig. En dan heb je die hulp gehad en dan ga je daarna weer verder. Nee, dan is het iets van elke dag. Henoch wandelde met God. Dat betekent dan dat Henoch elke keer als het ware vroeg, nou welke kant gaan we nu op? Gaan wij dit kruispunt rechtsaf? Gaan wij dit kruispunt linksaf? Of rechtdoor? Wandelen met God. Mijn schapen horen mijn stem. En zij volgen mij. Dus dan heb je nodig. De leiding van de Heer. Dat de Heer spreekt in je leven. Maar er zijn mensen die zeggen, weet je, zo, de Heer werkt zo. Ik bid en God geef mij een gedachte in mijn hart en dat is de wil van God. Ja, ik heb die overtuiging, dat gevoel in mijn hart gekregen. Dus zo zal het moeten gaan. Zo hoorde ik laatst van een vrouw. Heel verhaal, dat ga ik allemaal niet vertellen. Maar één ding noem ik even. Die zegt, ja, kijk, God heeft mij duidelijk gemaakt dat ik met een dominee zal trouwen. Ik had gelukkig de indruk dat het niet over mij ging, anders was het nog ingewikkelder. Maar ze zei, ik zal moet met een dominee trouwen. Nou, ik heb die dominee nog niet opgebeld, maar ik heb niet de indruk dat die dominee ook het gevoel had dat hij met die vrouw moest trouwen. Zo hoorde ik het ook een hele poos geleden een keer van een toen nog vrijgezelle predikant. Zij heeft ook wel ja, een vrouw die bij hem kwam en die zegt, de Heer heeft mij verteld, ik moet met u trouwen. Nou zegt hij, als het echt van de Heer is, dan zal de Heer het mij ook wel duidelijk maken. Maar ik bedoel maar, zo kun je dus van alles inbeelden. Een verlangen dat je hebt, de gedachte die je hebt, die kan zo sterk zijn dat je zegt, nou dit moet van de Heer zijn. Dit moet de leiding van de Geest zijn. Maar wat doet nu de Geest? Hoe werkt hij? Nou, hij kan gedachten geven. We hebben gehoord van Nebukadnezar, die kreeg dromen. We weten dat God wil leiden door gebeurtenissen. Denk aan Gideon, die kreeg een teken. Dus God werkt in je gedachten en die werkt om je heen, maar altijd met zijn woord. Nooit, dat sowieso niet, nooit tegen zijn woord in. Maar ook altijd met bevestiging van zijn woord. En daarom is het ook zo mooi berijmd. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Altijd naar het woord van de Heer. In besef. Diezelfde geest die gesproken heeft, is de geest die dat woord duidelijk maakt, maar dat is ook die geest die door dat woord nog spreekt. Het is een levend woord. Het is geen oud woord, maar het is een levend. Het is wel oud, maar het is ook nieuw en vernieuwd. God wil het weer op laten lichten. En God wil het precies op zijn tijd op je plek, op je pad brengen. Zodat je mag horen, dat is nou het antwoord van God op mijn gebed. Dat is nou de leiding van de Heere in mijn leven. Ik kan me voorstellen dat ik hier nog wel een keer een thema-avond over wil houden. Van hoe versta je dan de stem van God? Ik wil voor nu twee dingen nog noemen. Of drie dingen noemen en daarmee afsluiten. Drie dingen die belangrijk zijn in het luisteren naar de stem van de Heere. Het ene is, de Heere leidt van stap tot stap. Maar zelden laat de Heere zien hoe de rest van je leven eruit zal zien. Maar de Heere wil wel aanwijzen wat vandaag nodig is. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dus om zo te zeggen, dan gebruikt de Heere, hij gebruikt het wel als een schijnwerper op de Heer Jezus. Maar niet als een schijnwerper op je levenspad. Dat je kilometers in vooruit kunt kijken en zegt, ah, daar ga ik heen. En ik krijg nog zo lang te leven en noem maar op. Nee, van stap tot stap. En de Heere wil dat je elke dag hem nodig hebt. En dat je nooit kunt zeggen, nou nu weet ik het. Ik weet waar ik heen moet en verder heb ik God niet meer nodig. Dat is het eerste. Tweede, dat woord van de Heere gaat ook wel eens tegen je eigen verlangens in. Als je altijd alleen maar die gedeelten uit het woord leest die jou passen, dan moet je argwaan gaan krijgen. En net als wanneer je vrienden hebt. Vrienden die altijd alleen maar zeggen, ik ben het mee eens, dan zijn dat geen vrienden. En als je nou zegt, die Bijbel is het altijd met me eens, dan is die Bijbel niet een levend woord van die levende God. Dan is er geen echt luisteren. Maar als het werk van de Heere is, dan zal hij ook corrigeren. Dan zal hij aanwijzen waar je zonde zit. En dan zal hij aanwijzen een weg waar je eigenlijk geen zin in had. En tenslotte, het laatste. Waar leidt de Heilige Geest dan heen? Dat kan voor iedereen verschillend zijn en toch is dat voor iedereen hetzelfde. De weg die de Heere gaat, is altijd een weg dichter naar hem toe. Een weg waarin Christus meer verheerlijkt wordt. Het is immers de Heilige Geest, we hebben de vorige keer gehoord, die het uit Christus zal nemen en u verkondigen. Als de Heer je leven leidt, dan gaat het hem er niet in de eerste plaats om wat je precies doet. Maar in de eerste plaats dat op de plek waar je bent, dat je meer de Heer nodig krijgt. Dieper leert wat genade is en sterker verlangt naar de Heer Jezus. Denk aan de Christenreis. De Christenreis van John Bunyan. Daar waren ook allerlei momenten waarop hij moest kijken, ja wat is nou de weg? Als hij op de weg ging, kwam hij al maar dichter bij de hemelstad. Daar is de Heer om te doen. De Heer werkt altijd naar zichzelf toe. Als ik maar weet dat hier mijn weg mij nader brengt tot u. Amen.